Goedemorgen, allemaal hartelijk welkom hier in de kerk, ook de mensen thuis van harte welkom en fijn om op deze manier ook met elkaar verbonden te zijn. We mogen hier in de kerk elkaar ontmoeten, we mogen God ontmoeten, want God wil met ons verbonden zijn. En zo mogen we hier verbonden zijn, maar juist ook thuis bent u met ons verbonden en mogen we met God verbonden zijn. We staan vanochtend stil bij het verhaal van Hagar. Een hele bijzondere geschiedenis. Haar plek in het gevolg van Abraham en Sara. En daarin zien we allemaal menselijke relaties, menselijke gevoelens. Maar dan is het juist heel mooi om te zien hoe God daarmee omgaat. Hoe God kijkt en wat God doet. Het lijkt soms wel een beetje een familiedrama. En dan opeens komt God in het midden. En dan is het mooi om te zien wat er dan gebeurt. En wat er omkeert. Dominic Carrier zal hier met ons over nadenken. Ik wens u een hele gezegende dienst toe.
Nou, Freer, ik zei het al even vanmorgen, die bijzondere geschiedenis van Hagar. Helemaal aan het begin van Gods geschiedenis met Abraham en Sarai. Eigenlijk het begin van Gods geschiedenis. Met waar het volk Israël uit voort moet komen, deze mensen. Bijzonder geschiedenis, Genesis 16. Abrahams vrouw Sarai baarde hem geen kinderen. Nu had ze een Egyptische slavin, Hagar. Luister, zei Sarai tegen Abraham, de Heer houdt mijn moederschoot gesloten. Je moest maar met mijn slavin slapen. Misschien kan ik door haar nakomelingen krijgen. En Abraham stemde met haar voorstel in. En Sarai gaf hem haar Egyptische slavin Hagar tot vrouw. Abraham woonde toen 10 jaar in Kanaan. Hij sliep met Hagar en ze werd zwanger. En toen Hagar merkte dat ze zwanger was, verloor ze elk respect voor haar meesteres. Sarai zei tegen Abraham, voor het onrecht dat mij wordt aangedaan, ben jij verantwoordelijk. Ik heb je mijn slavin ter beschikking gesteld, en nu ze weet dat ze zwanger is, toont ze geen enkel respect meer voor mij. Laat de Heer maar beoordelen wie er in zijn recht staat, ik of jij. Abraham antwoordde, het is jouw slavin, doe maar met je wat je goed dunkt. En toen maakte Sarai haar het leven zo zwaar dat ze vluchtte. Een engel van de Heer trof haar in de woestijn aan bij een waterput, de bron die aan de weg naar Seur ligt. Hagar, slavin van Sarai, waar kom je vandaan en waar ga je heen? Vroeg hij. Ik ben gevlucht voor Sarai, mijn meesteres, antwoordde ze. Ga naar je meesteres terug, zei de engel van de Heer, en wees haar weer gehoorzaam. En hij vervolgde, ik zal je veel nakomelingen geven, zoveel dat ze niet te tellen zullen zijn. Je bent nu zwanger en je zult een zoon ter wereld brengen. En die moet je Ismaël noemen, want de Heer heeft gehoord hoe zwaar je het te verduren had. Een wilde ezel van een mens zal hij zijn, hij schopt iedereen, iedereen schopt hem. En met al zijn verwanten zal hij in onmin leven. Toen riep ze de Heer die tot haar had gesproken zo aan. U bent een God van het zien. Want, zei ze, heb ik hier niet hem gezien die naar mij heeft omgezien? Daaraan dankt de bron die daar is zijn naam. Lachairoi, hij ligt tussen Kades en Beret. Hagar bracht een zoon ter wereld en Abraham noemde de zoon die ze hem gebaard had Ismaël. Abraham was 86 jaar toen Hagar hem Ismaël baarde. We gaan samen luisteren naar de verkondiging vanuit het gedeelte dat we uit de Bijbel gelezen hebben. De gemeente van onze Heer Jezus Christus, wat een verhaal, wat een geschiedenis. De emoties spatten er vanaf. Bij Sarai, die denkt de perfecte oplossing bedacht te hebben voor een voor haar heel verdrietig probleem. Kinderloos was in die dagen gelijk aan onder een vloek leven. Je deed er eigenlijk niet meer toe. Je telde niet mee. Maar haar oplossing leidt tot minachting. En de reactie die Sarai daar weer op geeft, is hard. Keihard. Ze pest Hagar haar leven uit. Dan Hagar, ze is een Egyptische slavin. Volgens de Joodse traditie was ze zelfs een dochter van de farao. En had de farao Hagar als slavin gegeven aan Abraham en Sarai vanwege allerlei perikelen tussen Sarai en die farao. Nou, heel bijzonder geschiedenis, moet u maar eens teruglezen in Genesis 12. In ieder geval, ze is een slavin. Vrijwel rechteloos. En nu zwanger van Abraham. En ze ruikt haar kans. En met minachting kijkt ze naar Sarai. Letterlijk staat er, haar meesteres was verachtelijk in haar ogen. Nou, je ziet het voor je, van die donkere oosterse ogen die vol minachting kijken naar Sarai. Ha, nu ben ik beter dan jij. En ik neem jouw plaats in. En dan Abraham, ja, die dacht toch de belofte van God wel goed gehoord te hebben. Ga uit Ur, ga uit het land waar je woont, laat je familie achter en ga naar het land waar ik je wijs. Want ik zal jou zegenen, ik zal je dat land geven, ik zal je heel veel nakomelingen geven, ontelbaar als het zand aan de zee en als de sterren aan de hemel. Maar hij is nu 85 en er is geen kind. En dus lijkt dat plan van Sarai hem helemaal prima. En wat Sarai dan verder met Hagar doet, dat lijkt hem niet al te veel te kunnen schelen. Haar naam noemt hij niet. Hagar lijkt haast een gebruiksvoorwerp. En als je daar meer last van nut dan nut van hebt, ja, dan doe je dat maar weg. Harteloos komt het over. De vrouw die nota bene zwanger is van zijn kind, laat die zomaar in de woestijn verdwijnen. En daar gaat ze, Hagar. Op de vlucht voor Sarai en haar terreur. Zwanger en alleen. Waarschijnlijk op weg naar haar geboorteland, Egypte. Wat een verhaal. Wat een geschiedenis en wat een emoties. Jaloezie. Ongeduld. Ongeloof. Onverschilligheid. Hoogmoed. Minachting, wraak, vernedering, het zit er allemaal in. En dat mag dan wel een geschiedenis zijn van 4000 jaar geleden ongeveer. Al die emoties komen ook wij nog tegen in ons leven, in onze literatuur, in de series op Netflix en de films die we kunnen gaan bekijken. Want de mens van alle tijden is vol van dit soort emoties. En intussen vraag je je wel af, waar is hier nog de genade? Waar is hier nog de liefde van God, waarvan we gelezen hebben dat we er niet buiten kunnen? Waar is de genade? Wie in deze geschiedenis laat nou nog iets zien van God? En van Gods bedoeling met ons leven? Wat vind je terug van God bij Sarai? Met haar jaloezie en hardheid naar Hagar. En ook met haar ingrijpen in Gods plan. Haar ongeduld om aan God over te laten om te doen wat hij belooft. Voor haar speelt God een negatieve rol. De Heer geeft mij geen kinderen. En dan regel ik het zelf wel. Maar ook, wat vind je terug bij Hagar? In haar hoogmoed en haar trots. En haar minachting naar Sarai. En wat vind je terug van God bij Abraham? In zijn meegaan met menselijke bedenksels en zijn onverschilligheid over het lot van de moeder van zijn ongeboren kind. Voor wie zou jij nou partij kiezen? Bij wie vind jij nu dat God moet zijn? Eén van drieën misschien. Alle drie evenveel? Of heeft er één meer recht op Gods genade dan de ander? En misschien anders gezegd, hoe zit het eigenlijk met ons eigen leven? Wat wordt er in ons leven zichtbaar van God en Gods plan? Kunnen we het opbrengen als we daar soms ook niet zo heel veel van zien? Of als we het moeilijk vinden om Gods weg te gaan? En vragen we misschien onszelf ook niet geregeld af. Ja, waar is die liefde en die genade van God in mijn leven? Leeft Hij aan mij voorbij? En wat doen mensen mij allemaal aan of andersom? Wie weet wat jij bij een ander teweeg brengt. Kan het ook niet een worsteling zijn om echt te luisteren naar Gods stem in je leven? En het geduld op te brengen om te leven in verwachting dat Hij het goede met je voor heeft. Als ik aan onze gemeente denk, ligt het ook niet een beetje in onze aard om zoveel mogelijk te willen sturen en regelen. En is echt wachten op God en wat Hij doet in ons midden soms ook niet gewoon heel moeilijk. En als ik naar deze wereld kijk en de verwachting van Gods koninkrijk, God lijkt soms zo ver weg en zo ver af te wijken van zijn plan. En toch, juist daar is de genade van God te vinden in deze geschiedenis in Genesis 16. Dat God toch afwijkt van zijn plan. Dat God ervoor kiest om een omweg te nemen. Want God had het er net zo goed bij kunnen laten, bij Hagar. God was begonnen met Abraham en Sara. Zij waren geroepen om de ouders te worden van het volk waar God zich aan zal gaan verbinden. Het volk van het verbond, het volk Israël, het volk waaruit de Messias geboren zal worden. En God gaat zich concentreren in het Oude Testament op dat volk, op Abraham en zijn nakomelingen. Daar ligt de focus, daar moet het allemaal gaan gebeuren. In dat volk, in die nakomelingen, moet Gods plan van redding voor onze wereld gestalte krijgen. En zou je dan niet denken, laat die Egyptische slavin dan maar gaan. Misschien redt ze het wel. Tot Egypte. Misschien pakt een karavaan haar wel op en nemen ze haar mee naar haar geboorteland. Maar ik, God, ga verder met mijn heilsplan. Want mijn plan met deze wereld ligt vast. En ik zal zorgen dat mijn heilsweg uitkomt. Maar zo gaat het niet. En dat maakt deze geschiedenis wel heel kenmerkend voor hoe God in onze wereld bezig is. Het is ook goed om nog even een stapje terug te zetten naar wat gebeurt hier nu eigenlijk en hoe vreemd is het eigenlijk allemaal wat hier gebeurt. God stapt als het ware in de omgangsvormen van die dagen in. Want wat Sarai heeft bedacht lijkt voor ons te bizar voor woorden. Maar voor hen was het eigenlijk heel gewoon. Nee, in de latere wetten van Israël kom je dit soort oplossingen niet tegen. Maar die waren er nog niet. We moeten ons wel realiseren als we zo'n geschiedenis als deze lezen, dat we helemaal aan het begin zitten van Gods roeping en Gods werk in het leven van Abraham en Sarai. Ze waren Gods weg gevolgd, ze hadden Gods stem gehoord, ze waren gegaan inderdaad naar het land Canaan, daar woonden ze, maar het land was nog niet eens van hen. Dat kind was er nog niet, wat wisten ze nou van God? Dus zij leefden met de gebruiken van hun omgeving. En we hebben in allerlei buitenbijbelse bronnen gewoon dit soort wetten gevonden. Dat het inderdaad heel gebruikelijk was dat je je slavin kon geven aan je man als je zelf geen kinderen kon krijgen. En die kinderen golden dan als je eigen kinderen. En die slavin werd dan vrouw van je man. Tweede vrouw, derde vrouw, vierde vrouw. Zo ging dat in die tijd. Dus zo gek is dat niet wat Sarai voorstelt. En dan dat plannetje wat snel gemaakt is, ook op Gods woord. Want God had aan Abraham een kind beloofd. En in deze fase van de geschiedenis nog niet aan Sara. Dat komt pas later. Dus als God tegen Abraham zegt, jij krijgt een kind en jij krijgt een groot nageslacht. Ja, dan zou Sara best gedacht hebben, dat gaat om Abraham en ik regel dat wel. Maar de gevolgen zijn natuurlijk verschrikkelijk. Alle verhoudingen stuk. Wel goed om ons te realiseren dat God als het ware instapt in een tijd waarin het wel heel anders toeging. En dat er nog heel veel moet gebeuren voordat het volk van God, het latere Israël, echt gaat leven zoals hij dat bedoelt. En dat bewaart ons ook voor een te snel moreel oordeel over wat Abraham en Sarai hier doen. En tegelijk zie je ook gebeuren dat God ook laat merken in zijn reactie en in zijn ingrijpen dat dit niet de weg is. En daarin ligt de genade. Want God kiest toch voor Hagar, die eenzame vrouw, zwanger en alleen in de woestijn. Een Egyptische slavin. Maar hij ziet haar. En de engel van de Heer, en later blijkt het de Heer zelf in zijn spreken, zoekt haar op. En hij is de eerste die haar naam noemt. Dat is ook zo opvallend. Abraham en Sarai hebben het alleen over die slavin. Als de engel van de Heer daar staat en hij treft Hagar bij de put, dan zegt hij, Hagar, waar kom je vandaan en waar ga je naartoe? Ze wordt direct gekend, deze vrouw, eigenlijk op een zijpad van Gods geschiedenis. Maar ze is van waarde en ze wordt bij haar naam genoemd. Ze is van betekenis en God gaat haar achteraan. En ja, ze moet terug. Ze mag terug, maar dat betekent wel dat ze haar plaats weer moet innemen. En niet door kan gaan met haar hoogmoed. Ze moet zich weer stellen onder de hand van haar meesteres, staat er. Ze moet haar plek als slavin weer innemen. Misschien niet de oplossing die ze zou verwachten. Maar ze krijgt wel een ontzagwekkende belofte mee. Het kind dat groeit in jouw schoot zal gezegend worden met heel veel nakomelingen. Ontelbaar zullen ze zijn. En ja, het zal een volk worden van conflicten en problemen. Maar Hagar hoort de belofte van God. Ze hoort haar naam en ze voelt zich gekend. En ze is er diep dankbaar voor. U bent een God van het zien, zegt ze. Want heb ik hier niet hem gezien die naar mij heeft omgezien? En Hagars zoon zal de naam Ismaël dragen. God hoort, betekent dat. Laten wij nooit denken, de Heer ziet mij niet. En laten wij ook nooit van onszelf denken dat wij er niet toe doen. Laten wij nooit het idee hebben dat God maar met een bepaalde groep onderweg is om zijn heilsbelofte ook echt waar te maken en dat de rest van de wereld een soort bijproduct is of een bijzaak. Laten we nooit denken dat we te min zijn om van Gods genade te mogen leven. En laten we dat ook nooit over anderen denken. Want de genade van God wordt zichtbaar in wie hij opzoekt, voor wie hij de tijd neemt en wie hij terugbrengt. En zo is het ook niet zo moeilijk om de lijn door te trekken naar onze Heere Jezus Christus. Als er nou één iemand was, dan is dat wel de Heere Jezus zelf, de Zoon van God, die kwam in onze wereld met een missie waarvan je zegt, dan moet je niet afwijken naar links en niet afwijken naar rechts. Als jij in de wereld komt om de zonde van de wereld weg te dragen, en je weet die weg die gaat naar het kruis. En het is een verschrikkelijk moeilijke weg. Gods oordeel wegdragen uit deze wereld. Dan kun je je niet met al te veel bijzaken bemoeien. Maar dan ga je die weg naar het kruis. Maar op die weg naar het kruis ziet Jezus een blinde bedelaar en hij houdt halt. Wat kan ik voor jou doen? En hij ziet melaatse mensen uitgesloten uit de maatschappij. En hij reinigt ze zodat ze hun plek weer krijgen. Hij ziet de verstotenen, de eenzamen. Die man die al tientallen jaren in Bethesda ligt en geen helper heeft. Jezus die de 99 schapen even alleen laat. En op zoek gaat naar dat ene verloren schaapje. En als hij het vindt, tilt hij het op zijn schouders. En hij brengt het schaapje weer terecht bij de kudde. Hoeveel omwegen en zijpaden heeft onze Heere Jezus Christus genomen op zijn weg naar het kruis om ons erbij te betrekken. Om te kijken wie kan ik er nog meer bij halen. Want ieder mens telt en is van ontzagwekkende waarde in mijn ogen. En Jezus kwam inderdaad tot zijn volk, Israël, het volk van het verbond. Maar als Johannes de Doper Jezus ziet komen, dan zegt hij niet, dit is het lam van God dat de zonde van Israël wegdraagt. Maar veel breder. Zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. God heeft mij gezien, zegt Hagar. Ik hoop dat u, dat jij dat ook mag ontdekken. Dat je daaruit mag leven. Dat ook jij gezien wordt door God. Waar je ook bent. En dat jouw leven van ontzagwekkende waarde is. En dat daarom Jezus kwam. En ook voor u en voor jou wilde sterven aan het kruis. Als je daar wel eens aan twijfelt, denk dan maar aan Jezus. Hoe hij vol ontferming naar mensen keek. En voor allemaal zijn weg naar het kruis ging. En zeg Hagar maar na. U bent ook voor mij de God van het zien. Niemand uitgezonderd. Amen.